Hey, mijn naam is Hans Rode. Ik werk als psychiater en trainer om niet alleen mijn patiënten, maar ook artsen gezond te houden. En natuurlijk, bijna net zo belangrijk, de ziekenhuizen waar ze in werken. En deze podcast die is bedoeld voor artsen die zin hebben om veel meer te doen wat ze leuk vinden, waar ze energie van krijgen en waar ze vrolijk en gelukkig van worden. En dat is niet alleen fantastisch voor henzelf en voor hun naasten, dus gezinsleden, partners en vrienden, maar vooral ook voor de patiënten, want gezondere en gelukkigere dokters leveren gezondere patiëntenzorg op. En ik heb iemand die me daarbij helpt en die zit hier naast me, dat is Ellen. Hallo.
Hoi Hans.
Hey. En Ellen is mijn ontzorger. Stel, misschien wil je jezelf even voorstellen, dat is misschien wat aardiger, want ik kan dat toch nooit zo goed als jij.
Oh nee, dat is ook zo. Dat is mijn ervaring ook. Ik ben Ellen van Bodegraven. Nou, begint het nu al? Ja. Het begint nu al. Ja. Ja, ik ben Ellen van Bodegraven en ik ben ontzorger van psychiaters en andere specialisten. Ja, die probeer ik te helpen, niet zozeer om gezond te blijven, maar meer bij het realiseren van hun doelen. Ja, als dat doel is gezond blijven, dan overlapt het een beetje met waar jij je sterk voor maakt.
Ja, en waar jij heel goed in bent, en dat gaan we merken of dat in deze podcast ook naar voren komt, is het... dat is nou een gepast woord voor in een Nederlandse podcast. Het klinkt gelijk een beetje seksistisch, maar wat jij doet is een beetje iemand achter de broek aan zitten en opjennen of kietelen of iemand ook wel een beetje spanken is het niet, hè? Dan word je dan, dat heeft gelijk wel allerlei andere associaties. Die moeten we niet op.
Ja.
Maar jij kan mij wel behoorlijk uit mijn tent lokken. En dat is voor mij in ieder geval heel belangrijk om zo iemand te hebben. Want iemand die alleen met je meepraat en ja en aan zegt, ja, daar verander je meestal niks ten goede mee.
Mm-hmm. Nee, nou, weet je wat het is? Ik weet dat ik vaak loop te spanken en lastig te vallen. Er bovenop probeer te blijven zitten. Maar dat komt omdat ik weet hoe druk mensen het hebben en dat er zoveel dingen zijn die je aandacht eigenlijk vragen. Hè, dus als dat altijd maar uit jezelf moet komen om dan weer terug te gaan naar dat stukje, dat is ook best lastig. Dus als ik dan degene ben die steeds weer blijft roepen van joh, joehoe, hoe zat het ook alweer met je boek? En hoe zat het ook alweer met je trainingen? Wanneer ga je nou de volgende training doen? Wanneer gaan we bomen omzagen en hout hakken, Hans? Kom op. Wanneer gaan we dat nou eens doen? Kom op.
Nou, ik ben er al klaar voor. Hè? Dus wou je zelf ook een keer meedoen met een training?
Ja, zeker. Ik denk dat... Ik wil heel graag meedoen met een training.
Heb je een houtkachel?
Ik heb geen houtkachel.
Dat is niet erg. Maar we gaan eigenlijk altijd ook stoken. Want een van de onderdelen van de hakken en zagen workshops is dat we ook verhalen vertellen rond het vuur. Een van de... Van de oudste intermenselijke communicatiemiddelen die we kennen. Dat deden de bosjesmannen, de San in Zuidelijke Afrika. Wat is er nou weer zo grappig?
Nou, er komt een soort van geschiedenisles.
Ja, nou even.
Ja,
dus die, ja. Het is echt waar ook nog eens. Hè. Dat heb je vaak bij geschiedenis, dat het ook nog gewoon klopt ook nog. En het is nuttig om te weten, want die San die hadden natuurlijk nog geen iPads en zo. Nee, dat hadden ze nog niet. Dus die hadden de overlevering. En dus die vertelden in plaats van ellenlange, super saaie stamhoofdvergaderingen, die ze misschien ook wel hadden, maar daar is niks van overgebleven, vertelden ze elkaar verhalen rond het vuur. Mm-hmm. Want het vuur was eigenlijk een hele belangrijke bron van niet alleen warmte, maar vooral veiligheid. En dat is eigenlijk duizenden jaren daarna nog een keer teruggevonden bij de Romeinen. Ik zal dadelijk stoppen, maar dit is... Hier kun je als een beetje een normaal zelfdenkende arts kun je echt niet zonder. Het is super essentiële informatie. Het is ook een redelijke onthulling dat dit voor het eerst een arts geopenbaard wordt. Maar de Romeinen, zodra die ergens een kampement opsloegen om de strijd aan te gaan met een of andere heidense volk wat niet luisterde naar hun opperbevel hebben, dan zetten ze die tentjes op en zo, maar dan maakten ze eerst een vuur. Vooral als ze ergens aangevallen konden worden. Dat vuur maakten ze, dat gaf warmte, infraroodstraling natuurlijk, geborgenheid en veiligheid. En daarmee konden ze plannen maken en hun doelen behalen. Maar goed, doe maar een keer mee.
Helemaal niet van een vuur. Ik heb al die strijdteksten van Caesar. Dat is eigenlijk Keizer, hè? Als je het goed uitspreekt.
Keizer?
Keizer. Helemaal niet Caesar. Maar goed, Caesar die ging dan... En die was helemaal niet bij een vuur. Maar die vertelde aan zijn mannen dat ze een carré moesten vormen. En dan gingen ze in zo'n carré. Dus dan ging je niet op die vijand af. En dan aan de flanken was er verder niets. Nee, met zo'n carré. Want dan wilde de vijand vluchten. En dan was aan die zijkant.
Ja, dat is ook allemaal heel fantastisch. Maar voordat ze dat gingen doen, maakten ze een vuur.
Maar dat staat alleen nergens. Net zoals
ja, dan vertel ik het. Ja. Ik heb dit ook gehoord van bij een vuurtje.
Ja, precies.
En dat gaat dus generaties terug naar die Romeinen. En die kennen het dan weer van de San.
Maar je weet dat in de overlevering, als ik een verhaal aan jou vertel en jij vertelt hem door en vervolgens wordt hij nog een keer doorverteld.
Dat er geen reet meer van klopt.
Ja.
Ja. Ja, maar dit is echt waar.
Oh, maar dit is wel
echt. Ik heb dit in een boek gelezen.
Ja.
En in een podcast gehoord.
Hé, maar even over boeken gesproken, hè? Want jij...
Ik heb al een boek.
Oh, jij hebt al een boek?
Ja.
Hey, te gek, man.
En ik schrijf er een, maar sorry.
Ja.
We moeten even leren dat we niet door elkaar heen praten, trouwens. Ja, dat... Zeg ik even, zodat jij me daaraan kan helpen herinneren en mij daarin kan ontzorgen dat ik niet steeds door mezelf heen praat. Of door jou heen praat.
Ja, want jij bedoelt niet dat ik door jou heen praat, toch?
Dat weet ik nog niet.
Een hele lelijke eigenschap zou dat zijn.
Het boek.
Nee, door elkaar heen praten is een lelijke eigenschap.
Het ging over het boek.
Oh, nou, vertel jij eens even over een boek. Hoe is het eigenlijk om een boek te schrijven?
Ik vond het fantastisch. Het is net alsof je... je hoofd kunt leegschudden van al die dingen die je opgepikt hebt en waarvan je inmiddels weet dat andere mensen daar echt wat aan hebben. Door het onderwijs geven aan onze opleidelingen, co-assistenten, medestudenten, dan weet je op een gegeven moment wel een beetje waar ze warm voor lopen, waar ze enthousiast van worden of wat ze gewoon leuk vinden om te horen en te leren. En dat kun je dan zo allemaal in een boek stoppen in een bepaalde volgorde die je gewoon prettig vindt. Dus het is creëren.
Mm-hmm.
En het is de vrijheid, zeg maar, die ik zo lekker vind om dat te doen op de manier zoals ik dat wil. Kijk. En dat kan heel vaak in het ziekenhuis of in de patiëntencontacten, kan dat een stuk minder.
De dingen doen zoals jij het wil?
Ja.
En dat zit je dwars?
Nee, helemaal niet. Maar het is leuk om dat in een boek gewoon anders te kunnen doen.
Mm-hmm. Ja. Maar wat jij daarmee eigenlijk zegt is, joh, als ik dan toch moet werken en dingen moet doen die ik niet helemaal op mijn eigen manier kan doen, dan ga ik daarnaast gewoon andere dingen doen waar ik wel mezelf lekker in kwijt kan.
Dat klopt en dat is ook een van de belangrijke punten in dat boek, want dat heb ik zelf helemaal niet verzonnen hoor. Dat heb ik van Tate Schanefeld. Dat is een hematoloog en een guru en een leider op gebied van anti-burn-out activiteiten voor artsen. Die heeft echt al decennia lang met zijn collega's heel veel onderzoek gedaan naar wat wel en niet werkt om artsen gezonder te laten werken en ze gewoon een betere welzijnsconditie te bieden. En Tate Schanefeld heeft uitgevonden dat in tegenstelling tot wat we vroeger altijd dachten, dat je zoveel mogelijk moest doen wat je leuk vond, dat het helemaal niet werkt. Als je maar 20% doet waar je goed in bent en wat je energie geeft en wat je leuk vindt, is dat al genoeg om een enorme verschil te maken, een enorm verschil te maken in het oplopen van een burn-out. Je kan dat natuurlijk ook de hele week proberen te doen, maar dat levert niet zoveel meer winst op. Dus als je dat bij wijze van spreken één dag in de week doet, of 20% van je dag, levert dat al een enorme bescherming op tegen afbrandverschijnselen. Nou, en het is natuurlijk niet alleen heel leuk, maar het is ook gewoon prettig voor je patiënten dat ze bij iemand komen die er heel veel zin in heeft en die het geweldig vindt om met hen te werken.
Ja, nou ja, dat lijkt me dus ook. Maar het valt me enorm mee dat je dus maar 20% van de tijd hoeft te doen wat je leuk vindt. En de rest kan je dus gewoon in de kaders, in het harnas gehezen worden.
Nou ja, dat sluit elkaar natuurlijk niet per se uit. Het is niet zo dat als je 20% van de tijd doet wat je ontzettend leuk vindt, dat je de rest een beetje met migraineuze klachten je haren uit je hoofd zit te trekken, omdat je zo beroerd vindt wat je aan het doen bent. Maar dat is denk ik een goed begin. En ik denk dat het ook realistisch is om te weten dat in elke professie of de activiteit die je uitvoert om je brood mee te verdienen of andere mensen te helpen of liefst allebei, dat er natuurlijk altijd een hele hoop klusjes bij zitten die minder prettig zijn. Al is het alleen maar omdat je dat na een tijdje wel gezien hebt.
Mm-hmm.
Dus ik had vroeger nog wel eens de droom om een of andere van waanzinnig goede acteur of zo te zijn. Dat leek me zo gaaf dat je die karakters echt zo goed kunt uitbeelden en kan tentoonstellen brengen. Dat leek me waanzinnig. Maar ja, toen ben ik me daarin gaan verdiepen voordat ik geneeskunde ging doen. Ik speelde toen al een jaar of 10 amateur theater. En toen dacht ik van ja, stel nou dat ik wat ik nu op zaterdagochtend doe. En op dinsdagavond geloof ik deden we dat op school. Met de scouting hadden we allerlei theatergezelschapjes. En er waren echt wel hele leuke producties kwamen daaruit. Ook best een beetje semi-professioneel in Schouwburgen en wat grotere theaters en zo. Dat was geweldig.
Toen maar.
Ja, dat was, maar als ik me dan ging voorstellen hoe dat zou zijn als ik dat de hele week moest doen. Tekst uit je kop stampen. Dat heb ik trouwens met geneeskunde trouwens ook wel ellendig veel tijd moeten doen. Maar dialogen uit je hoofd leren, je teksten studeren en het repeteren, wat soms ook echt oeverloos saai is. Zeker als je niet een hoofdrol hebt, maar een van de lullig bijrolletje, dan sta je natuurlijk de helft van de tijd sta je een beetje spataders te kweken in de coulissen. Of was het maar in de coulissen. Vaak sta je ook in een of ander afgetrapt gymzaaltje waar de zweetvoeten geur nog zo'n beetje uit het linoleum opstijgt.
Nu begint het echt heel sexy te worden.
Ja, lekker. Dus er zitten natuurlijk aan elk werk zitten een hele hoop randjes die natuurlijk niet zo geweldig zijn. Er zijn natuurlijk ook vaak kinderen die willen graag een beroemde popartiest worden. Hè? Die fantasie heb je misschien ook wel eens gehoord. Of misschien zelf
nou,
gehad.
Wat denk jij? Ja, ik wilde ook popartiest en actrice worden. Ik wilde wereldberoemd worden.
Nou, dat is hartstikke mooi. Geweldig. Maar veel mensen of kinderen die droom zich proberen voor te stellen, die realiseert zich helemaal niet wat er allemaal nog bij komt kijken. Afgezien van de sommige, door sommige ervaren ballast en ellende van de bekendheid en beroemdheid. Maar zeg maar, het heel vaak dingen opnieuw moeten doen, het moeten repeteren, moeten wachten. De inhoudsloosheid soms van de activiteit zelf. Als je dat 200 keer per jaar moet doen op een podium met gillende
vermageringskuren, het feit dat je helemaal nergens meer aan mag komen, omdat je natuurlijk altijd leuk en mooi en flank uit moet zien.
Ja, dat is een beetje afhankelijk of je
Whoopi Goldberg veel worden of iemand
ja,
anders.
Ja, Barry White en zo, die hadden daar volgens mij veel minder moeite mee. Ik zag laatst Whoopi Goldberg in de Graham Norton show. En die vrouw is natuurlijk gewoon heerlijk haarzelf, volgens mij.
Ja,
toch?
Dat is ook waar, ja.
Die zie ik, anders heeft ze wat minder gunstige dieetpakketten uitgekozen misschien. Maar dat maakt haar er niet minder mooi om.
Ze dacht misschien dat ze op dieet was, maar dat was een heel verkeerd pakket.
Ja, maar ik vind het wel belangrijk om in deze podcast geen leedvermaak toe te passen. Dus ik vind dat we moeten proberen om als mensen er zelf niet bij te zijn, om ze dan niet al te zeer voor kaap te zetten.
Nee, we moeten ook inderdaad normen en waarden. Terwijl we bezig zijn, komen we erachter dat er normen en waarden zijn waar we ons aan dienen te houden.
Oh, wat is
we
dat
mochten
dan?
Ook al niet door elkaar heen praten.
Ja, maar dat is omdat je elkaar niet verstaat in een podcast. Als je er niet bij bent, dan versta je dat niet.
Dat was alleen maar praktisch.
Ja, dat is alleen maar praktisch.
Onbeschoft, dat vind je het niet.
Nee. Moet je maar eens aan mensen vragen die een gehoorbeperking hebben. Als die dan met hun gehoor enhancer ergens in een feestje staan, nou, die worden helemaal gek.
Ja, maar de nieuwste techniek die kan dat filteren, hè? Dus die kan dan precies, dan kan je hem aan- en uitzetten. Daar is nou juist die hele gehoorindustrie op gericht.
Ja, dat is leuk, maar dat hebben wij niet. Wij maken deze podcast met gewoon een super low budget, shabby oude iPhone 8 Plus van mij.
Met een gespleten scherm, zie ik nu ook nog. Maar
nee, dat is alleen het laagje wat erop zit. Dat is alleen het laagje. Want dat is net als bij mij, dat is alleen het laagje waar de basjes in zitten. En van binnen is
en
het
daarachter zit dat gouden.
Eén cyber slick beweging van informatieoverdracht. En perfect op zich elkaar afgestemde neurotransmitters.
Wauw. Hey, en daarnet hadden we het nog over narcisme. Maar laten we daar nu even niet verder op ingaan dan.
Want?
Nee.
Ik dacht dat het een van jouw allergieën was. Dus misschien juist vanuit mijn psychiaterperspectief wel ontzettend lekker om eens even daar de narcist over uit te halen. Maar dat kunnen we misschien beter in een andere podcast.
Ga eens even in die ziel knijpen. Nee, ja, dat doen we in een andere podcast. Okay. Ik wil even terug naar jouw boek.
Oh, ja.
Want je hebt er net iets heel waardevols verteld. Maar het viel me op dat je daar ook bij zei dat je dat niet zelf had bedacht. Dus ik ben eigenlijk ook nog wel even benieuwd. Komt er in dat boek ook iets voor wat je wel zelf hebt bedacht?
Ja, dat boek heb ik natuurlijk zelf bedacht. En alle anekdotische vignetten over mezelf, maar vooral van andere artsen.
Die heb je ook zelf bedacht.
De compilatie ervan heb ik natuurlijk ook zelf bedacht. En er zit ook wel voor een deel, op ervaringsniveau. Maar dat vind ik altijd een beetje een slappe hap. Om daar van te zeggen dat het allemaal goed werkt, want het is toch een beetje wc-eend die wc-eend aanprijst. Maar de creatie bestaat uit een verzameling van de wetenschappelijke noviteiten die ik zeg maar bundel in een hopelijk een beetje goed door de strot glijend geheel. Van andere mensen die uit hebben gevonden wat wel en niet werkt. He, dus dat heb ik allemaal zelf niet uitgevonden.
Nou, tegelijkertijd, nee, dat hoor ik je wel zeggen. En dat is ongetwijfeld, dus dat is ook heel goed dat jij dat ordent voor andere mensen. Maar volgens mij heb jij zelf ook een levensstijl waarmee je best ondersteunt wat je zelf ook roept.
Ja,
practice what you preach, ja, dat doe jij volgens mij wel.
Jawel, maar dat is natuurlijk, dat heeft helemaal geen wetenschappelijke evidentie. En ik merk dat ik vanuit die hele medische dokterswereld toch een beetje jammer genoeg gedrild ben. Dat als het niet wetenschappelijk bewezen is, dat het gewoon bullshit of waardeloos is. En dat is de reden waarom ik in het boekje wel een combinatie maak van voorbeelden en ervaringen. En dat is ook de reden waarom ik ook ervaringsgerichte trainingen en workshops geef. Omdat ik ook vanuit de psychotherapie weet dat patiënten juist gemakkelijker tot een verandering kunnen komen als ze het ervaren, als ze het doen. Je kan er natuurlijk urenlang over praten en luisteren, maar daar verander je niks mee. Dus dat is wel waar, dat klopt. Dus in het boek beschrijf ik hoe je kunt ervaren wat je graag wil veranderen in je professionele of je privéleven. En dat is vele malen effectiever dan er alleen maar naar luisteren. En er dan vervolgens niks mee doen. Dat klopt. Dus daarom zitten er ook niet allerlei huiswerkopdrachten in dat boek. Mm-hmm. Omdat dat vaak opdrachten zijn die je met je hoofd doet en die je niet ervaart. Dus er zitten wel een aantal suggesties en handreikingen in om dingen te gaan ervaren. Dat wel.
Ja, en je geeft ook trainingen waarin je met name ervaart, toch?
Dat ja, gaat, de hak- en zaagtrainingen. Als je de disclaimer overleeft en je voldoende verzekerd bent om aan die workshop deel te nemen. Dan is dat echt een ervaringsgerichte training, dat klopt.
En je hoeft niet eerst het boek gelezen te hebben?
Helemaal niet.
Helemaal niet?
Nee.
Nee, je moet gewoon met je goede humeur komen.
Nee, dat hoeft ook niet.
Zelf dat niet?
Dat krijg je vanzelf. Nee, dat komt wel naar boven als je eenmaal een uurtje opgewarmd bent. Nee, dat hoeft ook niet. En zelfs als je nooit een goed humeur hebt, mag je er ook bij. Alleen is de kans dat je dan iets minder aandacht krijgt, is dan iets groter.
Hè? Wat zeg je nu? Dus dat betekent dat mensen die met een slecht humeur aankomen? Want het gaat er toch om, hè? Lijkt mij dat als ik als arts dus niet zo goed in mijn vel zit of zo, dan ga ik iets veranderen, hè? Dan wil ik iets doen.
Ja.
Dan kom ik bij jou en dan krijg ik helemaal geen aandacht in die workshop.
Nou, dit is wel mooi dat je het zegt, want dit gaat natuurlijk over framing. Ik heb de woorden genoemd humeur en aandacht. En daartussenin zat iets dat de mensen die steeds maar chagrijnig blijven in die workshop, dat ik die wat minder aandacht geef.
Ah.
En dat, zo gebeurt het dus altijd in framing, dus dat is terecht dat je hem daar bewijst. Dit is even de beginnersfouten, denk ik, van ervaren medisch specialisten zoals ik. Dat we het nog steeds niet snappen, dat je dingen gewoon soms gewoon helemaal niet moet zeggen. Vooral niet in de podcast.
Vooral niet tegen mij, want anders snap ik er natuurlijk weer niks van.
Dit is een mooi voorbeeld hoe ik dat met mijn patiënten meestal anders probeer te doen. Ik zeg vaak, de mensen die aan de ervaringen steeds beter humeur krijgen, krijgen ook steeds meer aandacht. Niet alleen van mij in de workshop, maar ook van de mede-workshopsleden en van hun patiënten. En dat is wat je wil. Mm-hmm. Het voorbeeldgedrag wil je eigenlijk steeds groter laten worden. En wat ik net zei is een heel goed voorbeeld van hoe het dus niet moet, beste luisteraar. Dat je het accent legt op wat je niet wil hebben. En als je dat doet, dan wordt het steeds ingewikkelder. Want jij denkt gelijk, als ik met een slechte humeur aankom, krijg ik geen aandacht.
Ja, dan kwijn ik weg.
Ja, nou ja, precies. Ja, dan heb je er natuurlijk niet zoveel aan als dat echt zou gebeuren. Nee, ik bedoelde te zeggen dat, net als in je patiënten caseload, heb je altijd patiënten die enorme zuurpruimen zijn. Mm-hmm. En daar hebben ze ook hele goede redenen voor om dat gedrag te vertonen. Als ik dan merk dat ze niet bereid zijn om een verandering aan te brengen, dan geef ik daar ook zo min mogelijk aandacht aan dat zuurpruimerige gedrag.
Ja, precies.
Want dat kost mij energie, er verandert niets, mm-hmm, en het levert niets op. Nou, dat is jammer.
Ja,
verstookte kilojoules die nergens heen gaan.
Mm-hmm. Het is net zoiets als in groepen, hè? Als je de meest negatieve figuren de meeste aandacht geeft, dan trek je iedereen naar beneden. En je wil juist die innovators, diegenen die voorop lopen, hè, daar wil je de olievlek van uit laten ontstaan. Bedoel je dat?
Dat bedoel ik.
Ja, precies. Dus die worden, de zuurpruimen worden aangestoken door, door de... Ja, door de enthousiastelingen.
Dat doen we met dat stoken ook. Want je hebt, als we bij die vuuronderdelen aan zijn gekomen na het hakken en zagen, dan ben je al redelijk warm. Maar we doen het ook vaak in de winter en dan is het gewoon koud. Dus dan moet je je daarna ook gewoon warm aan een vuur. Bovendien hebben we ook nog een lekker gastronomisch stukje. Hè? Het deel Indo in mij, die houdt natuurlijk van lekkere hapjes. En sinds mijn Afrika-jaren bereid ik die ook graag op vers gloeiend houtkool natuurlijk. Maar goed, dat gebeurt in het vuur ook. Je hebt natuurlijk altijd stukken hout die minder snel ontvlammen. En die raken eerst opgewarmd. Daarna is het grootste deel van het water eruit wat je voor goed brandhout nodig hebt. En dan vergassen ze vanzelf tot mooie wilderige vlammen en stralen ze hitte uit. En dat is wat je wil.
Wauw. Ja, nee, ik zie het helemaal voor me. Wat voor wilderige, prachtige, ja, ontluikende bomen of stukken hout dat dan zijn.
Ja.
Hey, en die gastronomie, kun je daar nog iets meer over vertellen?
Nou, dat ligt er een beetje aan. Van tevoren vragen we bij de deelnemers of ze dieetrestricties hebben. Milieurestricties zijn ook trouwens wel leuk. Want niet iedereen is vrolijk geworden van fossiele verbrandingsactiviteiten zoals wij die doen, klachten te plegen. We grillen vaak lekkere, gezonde hapjes.
Mm-hmm.
En daar heb ik mezelf een beetje in moeten verbazen, want ik was vroeger nogal een carnivoor. Maar sinds dat ik geleerd heb dat je ook ontzettend lekkere grillwaardigheden zeg maar, kan bereiden zonder dat je noodlijdende beesten dood hoeft te maken die in een van de stinkende gifstallen zijn opgegroeid. Doen we dat ook. Maar er zit altijd een hoop vis bij. Dat vind ik lekker. En ik heb sinds een paar jaar ook een rooktank. Dat gaat ook altijd geweldig. Want je kan in een hele korte tijd fantastisch lekkere, gezonde, vooral vette vis, kun je prachtig roken. En dat is me toch zalig.
Mm-hmm. Ja.
Nou, smullen. Dus dat hoort er ook bij.
Ja, nee, maar dat is allemaal aandacht voor de leuke dingen en de lekkere dingen,
ja,
toch?
Ja, zeker. Dat vind ik ook belangrijk. Dat dokters dat ook in hun werkomgeving doen. Want hoeveel jaren ik niet met een hongerig gevoel omdat ik de lunch had overgeslagen naar een of andere plakkerige snoepautomaat rende of van die slijmerige snackjes uit tevoorschijn getoverd worden. Gewoon alleen maar vulling en geen voeding. En dat is eigenlijk hartstikke jammer. En daarom vind ik het ook belangrijk dat je in zo'n training voordoet. Wat veel mensen van nature natuurlijk al weten, dat het prettig is om een gezonde voeding en een lekkere maaltijd te bereiden. Maar vaak helpt het om er in het werk nog eventjes aan terug te denken of te kijken welke stukjes daarvan ook op de werkvloer teruggetoverd kunnen worden. Ik zal niemand aanmoedigen om nou houtvuur op de gemiddelde poli te gaan zitten stoken.
Vis te gaan roken.
Ja, dat gaat niet lang goed. Zeker niet de longpoli, maar...
Nee, maar het gaat om een stukje kwaliteit van leven, wat je iedere dag een beetje probeert
ja,
te voeren.
Ja, en dat je dat ook gewoon dagelijks kan toepassen in je werk, hoe klinisch of steriel het ook is. Je kan er altijd wat van meenemen. Dat maakt het gewoon ontzettend veel plezieriger mm-hmm. en gezonder. En het leuke is van deze onderzoeken die ik in het boek ook aanhaal, met name van die Schoenveld, is dat hij aantoont dat als je zelf als arts of hulpverlener een preventieve gezonde leefstijl aanmeet, dat je patiënten daar ook van alles van meepikken en dat overnemen. En dat werkt veel beter dan vertellen hoe ze het moeten doen, maar het niet voordoen.
Mm-hmm. Ja, maar ja, dat is eigenlijk natuurlijk in de pedagogiek ook al 5000 jaar bekend, toch? Dat gaat van kinds af aan, doe je ouders na, toch?
Ja, maar dat is in een hoop geneeskundige specialismen nog niet helemaal goed uitgevoerd naar mijn smaak.
Nee. Nee, die uitvoering, daar schort het nog een beetje aan. Terwijl iedereen weet dat het zo werkt. Hè? En wat jij eigenlijk zegt is, als we nou in zo'n training of op een andere manier, hè, die piekerende of die arts die niet zo goed in zijn vel zit, als we die een treetje hoger krijgen, hè, dan trekken we elkaar eigenlijk steeds meer omhoog. Want als de arts beter in zijn vel gaat zitten, dan gaat de patiënt... De arts nadoen gaat ook beter in zijn vel zitten.
Klopt.
En zo gaat alles omhoog op die ladder, zeg maar.
Snif, snif. We zitten hier gelukkig op 1,5 meter uit elkaar. En ik ben vanochtend, heb ik mezelf nog eventjes flink door de zelftestmachine heen gehaald. Maar goed, Ja, dat klopt wat je zegt. Het is net als met die metafoor van het vuurtje. Dus je steekt elkaar daar, ja, niet met COVID hopelijk, maar je steekt elkaar daar mee aan.
Nee, niet met COVID.
En de medische opleidingscultuur is er ook op gebouwd dat je dingen moet zien en dan volg je ze en dan doe je ze daarna zelf. Dus hoewel er ontzettend goede zelfhulpboeken bestaan, inmiddels ook voor artsen, hè, we hebben natuurlijk sinds de Amerikaanse jaren 60, 70 zijn we natuurlijk helemaal doodgeknuppeld met zelfhulpboeken. En er zijn ook een aantal boeken die daar nog steeds enorm goed mee verkopen. Voor artsen zijn er die ook. Hè. Dus één boek wat ik echt. Twee boeken eigenlijk die ik wil aanhalen zijn. Word een gelukkige dokter. En het andere boek is Hart voor de dokter. Het zijn allebei ontzettend goede zelfhulpboeken die over zelfcompassie gaan en over jezelf ontwikkelen. Maar wat ik daarnaast nog belangrijker vind, is dat artsen het niet alleen over lezen, maar dat ze het zien gebeuren en dat ze het ervaren om het te doen. En dat is vaak lastig om uit een boek te halen. En daarom vul ik de trainingen aan met meer ervaringsgerichte onderdelen.
En daarom heb je ook een zelfhulpboek geschreven.
Pardon?
Ja, je zegt, jij wilt toch artsen helpen? Dus ik denk, jij hebt een zelfhulpboek geschreven.
Nou, helaas.
Nee. Ach, niet?
Nee, het is niet een zelfhulpboek. En het is ook zeker niet voor elke dokter geschikt.
Oh?
Nee.
Voor welk? Hoezo?
Nou, volgens mij, ik weet niet of het op de kaft nog staat, maar dat staat in ieder geval op de achterflap, als het goed is, en in de aankondiging van het boekje, dat het waarschijnlijk niet een heel goed idee is om daar babyboomer bullies blij mee te maken of artsen met enorme lange of kromme tenen. Dat werkt niet zo goed.
Oh, omdat je toch een beetje scherp van de tong bent waarschijnlijk.
Ja, dat laat ik geheel aan de beoordeling van deze microfoon over.
Ja, dat lijkt me ook heel goed inderdaad.
Ja, maar je moet duidelijk zijn, toch?
Ja. Hey, maar wat is er zo verkeerd aan een zelfhulpboek?
Want, niks. Helemaal niets. Het is fantastisch om een zelfhulpboek te maken, maar ik had er geen zin in.
Oh, jij had er gewoon geen zin
in? Nee, en ik vind dat als ik dan loop te prediken dat je minstens 20% van de tijd moet doen waar je goed in bent en waar je dus meestal zin in hebt, ja, dan moet je dat zelf ook doen. Dan moet je niet hulpmiddel gaan maken waar je zelf kromme tenen van krijgt, toch?
Belerend, dat is niet.
Nou, nee, belerend is niks mis mee.
Oh.
Nou ja, je wilt natuurlijk wel iets overbrengen. En ik kom uit een onderwijsgezin, dus dat zit er jammer genoeg nog steeds ontzettend in. Daar ben ik mijn ouders ook wel dankbaar voor, aan de ene kant. Maar dat is niet voor iedereen dat beleren.
Aan de andere kant, nou ja. Ja, nee,
heb jij daar ook last van, dat ik naar jou toe, dat ik je allerlei dingen...
Oh, nou, ik kom ook uit een onderwijsgezin.
Oh, nee, dan zijn we veel te symmetrisch.
Ik word
daarvoor
ook wel eens juf genoemd, als ik ergens iets gedaan heb. Oh. Ja.
Dit is wel een van de redenen waarom ik samen met mijn vrouw nog niet heel veel smakelijke maaltijden tot een goed einde heb weten te brengen in de keuken.
Wat bedoel je nou?
Ja, zij wordt altijd heel boos. Dan zeg ik, zullen we weer samen koken? En dan krijg ik al een blik. Ze is Koreaanse, dus soms moet ik zelf ook even nadenken wat er dan in die blik zit. Want Koreaanse mimiek is niet altijd voor boerenblubber Hollanders goed te begrijpen. Maar gelukkig is er ook een deel Aziat in mij wat dat gelijk begrijpt. Bovendien zijn we al een tijdje samen. Nee, dat komt puur door mij. Zij zegt altijd dat ik heel veel dingen overneem en waarschijnlijk is dat ook zo. Omdat ik dan vind dat het niet helemaal goed en gladjes verloopt. Dus dat beleren, dat is wel iets, ja, waar misschien hier en daar...
Heb jij uit dat onderwijsgezin meegenomen, dat jij altijd alles wil overnemen?
Nee, ik wil graag mensen leren hoe je dat het beste kan doen.
Oh, oké. Okay.
En niet zozeer naar beste weten hoe ik het vind, maar dat het voor jezelf het beste werkt.
Oh.
En dat wordt niet altijd even handig in dank afgenomen als iemand, wetende je levenspartner, zich niet toevallig die avond heeft ingeschreven voor een effectieve schoon werkblad manier van koken.
Nee, precies.
Of hoe je zo goed mogelijk je time management kan stoppen in een 12 minuten maaltijd waar zij soms 3 keer zo lang over doet.
Ja, precies. Dus wat je eigenlijk zegt is, mensen die niet geholpen willen worden, die moet je ook niet proberen te helpen.
Nee, maar dit is een beetje flauw.
Geluk door hun strot te houden.
Nee, dit knippen we eruit. Nee, ik zei al, we moeten niet kwaad spreken over mensen die er niet bij zijn. En die dit wel kunnen horen. Als ze het later niet kunnen horen, vind ik het op zich niet zo'n heel groot probleem. Maar als het dan via de overlevering, eventueel via een vuurtje doorverteld kan worden, moeten we het ook niet doen. Dus
waarom niet? Want het blijft toch niet spannend.
Het is kwetsend en ook niet prettig. Oh, ja. Het is niet leuk als er mensen slecht over je spreken.
Nee, dat is waar.
En ze kunnen natuurlijk weer gaan klagen. Daar hadden we het ook al over.
Ja, daar hadden we het ook over. Ja. Maar goed, je hebt ook mensen natuurlijk die uit dit verhaal zouden halen van... Goh, die Hans Rode die is toch wel vrij belerend. Hè, dus dan wordt er ineens over jou op een oneerbiedige manier gesproken.
Ja, nou, dat is natuurlijk altijd een vrij dramatische gebeurtenis voor iemand met een heel kwetsbaar ego zoals ik. Maar daar ben ik wel voor een deel lichtelijk overheen gegroeid, bijna.
Bijna.
Maar dat hoop ik natuurlijk niet. Kijk, ik zie liever dat het mensen beïnvloedt. En dat is voor veel mensen bijna een net zo besmettelijk woord als belerend. Ik vind het heel belangrijk dat ik me heb laten beïnvloeden door mensen die mij hebben geleerd, daar heb je het woord weer, hoe ik iets kan doen op de manier die goed bij me past, waar ik vrolijk van word en waar ik energie van hou. Mm-hmm. Nou, en als ik dat kan, dan straal je dat uit op je patiënten en zijn de contacten en de resultaten aantoonbaar beter. Dat wil ik ze graag meegeven. Mm-hmm. En hoe je het dan noemt, nou, dat moeten ze zelf maar beoordelen. De meeste mensen vinden het gewoon ontzettend gaaf om het te doen. En inspirerend en verfrissend. Daar hou ik het dan liever even bij. Maar ja, er zijn altijd zuurpruimen die het belerend of beïnvloedend vinden. En daarvan hoop ik dat ze op hun eigen manier vinden waar zij weer iets van op kunnen steken. Mm-hmm. Ja. Want dat is denk ik ook wel een van de belangrijke zijpaadjes in het boek. Dat het vind ik ook wel heel belangrijk is dat wij artsen die een zorgplicht hebben. Hè, wij kunnen niet altijd nee zeggen tegen onze patiënten. Zeker niet in de acuterie. Als je mensen... Als patiënt krijgt die acuut je nodig hebben of hulp nodig hebben, dan mag je ze niet weigeren, dat is ook terecht. Maar mensen die op een chronische basis klagen en niet bereid zijn om iets te veranderen, zodat hun gezondheid erop vooruit gaat, ja, daarvan zegt gelukkig nu ook de KNMG in een nieuwe richtlijn dat je daar afscheid van mag nemen. Nou, dat is een enorme opluchting voor veel artsen.
Mm-hmm. Oké. Dus, dat zijn dus mensen die komen, of hoe kom je daar dan aan? Want ze willen eigenlijk helemaal niet veranderen, dus die komen dan toch ook helemaal niet? Zijn het niet zorgweigeraars?
Nou, soms ook, maar dan word je daar als arts toch mee geconfronteerd omdat iemand anders vindt dat je daar wat mee moet. En dat zou misschien ook wel moeten, vanuit maatschappelijk opzicht, overtuiging. Of dat andere mensen gewoon heel veel last hebben van het gedrag of de ziekte of de stoornis van die andere persoon. Mm-hmm. In de psychiatrie zien we dat natuurlijk veel in de bemoeizorg. Maar er zijn ook een hele hoop notoire zorgzoekers. Ja, die eigenlijk niet beter willen worden, maar die menen beter te worden van de aandacht en de tijd die ze krijgen. Mm-hmm. Door die zorg te vragen of te zoeken.
Ja, of die komen binnen en die verwachten dat jij het allemaal gaat oplossen voor ze, hè?
Dat gebeurt ook nog wel eens, ja.
Ja. Ja, en als dat dan niet gebeurt, dan heb jij het dus fout gedaan.
Ja, of ten afval heb je niet gedaan wat hun verwachting was. Ja, dat is natuurlijk vrij ongelukkig. Maar dan kun je dat maar beter zo snel mogelijk boven tafel krijgen, dan dat je daar een hele lange tijd en heel veel zweetdruppeltjes in verder bent. En dat alsnog ontevreden uit elkaar gaat. En dan is het lose-lose. Zowel jij als de patiënt worden er niet veel wijzer van.
Ja, precies. Ja, jongen. Wat een wereld.
Ik heb dorst, het is warm. Ik zeg, we gaan er een eind aan breien voor vandaag. Wat dacht jij?
Breien? Daar komen we toch weer terug van
het handen. Houd toch op, joh. Ik ben er klaar mee. Ga maar liever even ontzorgen, joh.
Zal ik even je bureau opruimen? Nee, dat heb je zelf al gedaan.
Ellen, tot volgende week. Kut, waar zit die pauzeknop?